Wapenveld, deel 2. De volgende morgen brengt Stag onder leiding van Kim een bezoekje aan Boomzicht, een restaurant van waaruit je de granaatappelboom kunt zien staan. Met het blote oog gaat dat niet best, maar als je een kwartje in een kijker gooit, kun je hem duidelijker zien. Het lijkt een doodgewone boom, zegt Stag, maar de woorden zijn nog niet uit zijn mond of een enorme dreun doet hem een halve meter in de lucht springen van schrik. Kim hoort de knal niet eens. Als je de kijker een eindje draait, zegt ze, dan zie je de kruidfabriek.
Wat een ontzettende knal!
Dat was zo'n granaatappel, neem ik aan.
He? Oh ja, natuurlijk.
Zei je kruidfabriek?
Dat zei ik.
Maken ze daar kruid?
Kruid en patronen en raketten en al dat oorlogstuig.
Dan komen die knallen zeker uit de fabriek.
Nee hoor, zo gemakkelijk is het niet. Het is echt de granaatappelboom. Dat staat als een paal boven water.
Het is anders wel toevallig dat hier een kruidfabriek staat.
Ja, dat hebben wel meer mensen gezegd, maar niemand kan begrijpen wat de boom en de fabriek met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Ga je mee terug?
Oké. Als ze thuiskomen gaat Stag regelrecht naar de werkkamer van Kims vader.
Wat kan ik voor je doen? Vraagt de burgemeester. Wil je meer weten over de boom?
Ik wil graag weten, zegt Stag, hoe een gewone appel groeit.
Maar Stag, dat heb je toch op school geleerd?
Ik ben maar heel kort op school geweest, net lang genoeg om te leren lezen en schrijven. Verder weet of kan ik niets.
Oh, juist. Kijk eens, het begint met de bloesem, dat wil zeggen de bloemen.
Een bloem heeft een bloembodem en daarop staan een stamper en meeldraden.
Komt er nu een beetje stuifmeel van die meeldraden of van de meeldraden van een andere bloem op de stamper, dan krijg je een vruchtbeginsel waaruit een vrucht kan groeien.
Ah, gaat dat zo. Maar hoe komt dat stuifmeel op die stamper?
Doordat het blijft hangen aan de poten van een insect, een hommel bijvoorbeeld, en wordt meegevoerd tot de hommel toevallig een stamper aanraakt, of doordat het verstuift in de wind en voor een deel op stampers terechtkomt.
Burgemeester, er is hier een kruidfabriek, nietwaar?
Inderdaad.
Die hoge schoorsteen, komen daar met alle rook ook heel kleine kruiddeeltjes uit? Stuifkruid, zo gezegd.
Ongetwijfeld, ik begrijp waar je naartoe wilt.
Dat stuifkruid kan op die stampers komen. De bloem groeit dan niet uit tot een appel, maar tot een granaat.
De gedachte is ook wel eens door mijn hoofd geschoten, maar het is erg onwaarschijnlijk. En bovendien, als het al zo is, is er toch niks aan te doen.
Je kunt onmogelijk voorkomen dat er een klein beetje kruid verstuift bij zo'n grote fabriek.
Neem me niet kwalijk, burgemeester, maar zo onwaarschijnlijk lijkt het me niet. En er is heel gemakkelijk iets aan te doen.
Wat dan?
Sluit de fabriek.
Onmogelijk, roept de burgemeester zijn handen in de lucht zwaaiend. Heel Wapenveld verdient er zijn brood, de stad zou geruïneerd worden.
Stag krabt zich achter het oor.
Tja, wat gebeurt er eigenlijk met dat kruid en die patronen en alles?
Die gaan naar de grote rijksopslagplaatsen, de zogenaamde katoloodsen. Daar wordt alles bewaard.
Waarom? Waar dient het voor?
Het ligt er opgeslagen tot er een oorlog komt met Eltoren, ons buurland.
Het is 30 jaar geleden dat we met Eltoren in oorlog waren.
Dan zal er zo langzamerhand heel wat liggen.
Is het nog niet genoeg?
Nee, want volgens onze spionnen bouwen ze er ieder jaar in Eltoren een paar zogenaamde Elto-loodsen bij. Dan kunnen wij niet achterblijven, begrijp je?
Ik begrijp er niks van, burgemeester.
Bouwen wij loodsen vol kruid omdat Eltoren het doet en bouwt Eltoren loodsen vol kruid omdat wij het doen?
Zo is het.
Dat is toch krankzinnig?
Eigenlijk wel, maar niemand weet hoe je het moet veranderen.
Burgemeester, zegt Stag. Als de directeur van de fabriek de kruidzakken liet vullen met een mengsel van bruinzand en turfmolm en ze liet afleveren bij de katoloodsen, wat zou er dan gebeuren?
Wel, dan zou de minister, dan zouden de generaals en de admiraals, dan zouden de ambtenaren,
ja, niets eigenlijk. Ik denk dat er voorlopig niets zou gebeuren.
Laat die het dan doen.
Maar eens zouden ze het merken.
En dan?
Dan zouden ze de zakken leegstorten in de stadsparken en mij met een keurig touwtje om mijn nek ophangen aan een boomtak.
Waarom u, burgemeester?
Omdat ik de president-commissaris van de fabriek ben.
De wat?
De baas.
Oh.
Stag loopt nadenkend de werkkamer uit. Op het nippertje ontsnapt hij aan een lyrische verhandeling van mevrouw burgemeester over de ZB. Hij dwaalt door de stad, maakt van tijd tot tijd een luchtsprong als er een granaat ontploft en eet een zoute haring aan een kraampje. De zon schijnt, de vogels kwinkeleren, de haren van Kim glanzen. maar de schoorstenen van de kruitfabriek roken, opdat steeds meer en grotere katoenloodsen gevuld kunnen worden met vernietigingsmiddelen. Jongen, denkt Stach, en dan zeggen ze dat ganzen en ezels zulke domme dieren zijn. Hoe is het mogelijk? Na enige dagen begint hij te wennen aan de enorme dreunen die de rust in Wapenveld verstoren. Meestal loopt hij piekerend door de stad, soms alleen, soms met Kim. Niemand stoort hem. De burgemeestersvrouw verzekert hem om de andere dag dat hij net zo lang mag blijven als hij wil. De burgemeester ziet hij amper en Kim kust hem soms tersluiks op een bankje in het park. Op een dag loopt hij mijmerend de stad uit in de richting van de boom. Hij pijnigt zijn hersens om een manier te vinden waarop de kruidfabriek kan worden stilgelegd zonder dat de welvaart van de stad in gevaar komt. Let op, Stach, je komt te dicht bij de boom. Je hebt ongemerkt de dikke rode streep overschreden die het gevaarlijke gebied omgeeft. Zakken met turfmolm naar de katoenloodsen, peinst hij. Misschien duurt het een jaar voor ze het merken. En dan? Dan gaat Kims vader eraan. Dat kan niet. Iemand anders zou de schuld moeten krijgen. Nee, dat kan ook niet. Dan gaat die eraan. Een geweldige knal en onmiddellijk daarop een harde klap tegen zijn hoofd en rechterschouder onderbreekt zijn gedachtegang. Hij valt op de grond en grijpt met zijn linkerhand naar de getroffen schouder. Ik ben geraakt, denkt hij verbaasd. Zijn vingers zitten onder het bloed. Hij krabbelt overeind en strompelt terug naar de stad. Steeds moeizamer wordt zijn gang. Het bloedverlies maakt zijn hoofd licht. Vlak bij de rode streep valt hij opnieuw en raakt buiten bewustzijn. Een half uur later wordt hij gevonden door een paar mannen van de plantsoenendienst. Ze trekken hun jasjes uit en steken twee harken door de mouwen. Zo maken ze een brancard waarop ze Stach naar het burgemeestershuis dragen. Want iedereen in Wapenveld kent Stach intussen van gezicht. Kim raakt danig in paniek als ze haar vriend bleek en bewusteloos ziet binnendragen. Maar ze blijft toch nog genoeg bij haar positieve om direct een arts te halen. Die onderzoekt en verbindt de wonden en geeft de jongen een bloedtransfusie. De burgemeester giet een scheutje cognac in zijn mond en daar komt hij zo'n beetje van bij. Hij zal het wel redden, zegt de dokter, maar hij moet vele weken stil op bed blijven liggen. Dat geeft niet, zegt Kim haastig, ik zorg wel voor hem. Ze zit de hele nacht aan zijn bed, geeft hem slokjes water, schudt zijn kussen op, kortom, ze draagt zich zoals ieder meisje doet als haar held is geveld. Dagenlang dwaalt Stach door het mistige gebied van half bewustzijn. Dromen worden werkelijkheid, de werkelijkheid wordt een droom. Meneer Smit, mompelt hij, meneer Smit moet komen. Kim vraagt zich vruchteloos af wie meneer Smit mag zijn. Het wordt haar echter niet geopenbaard, wel aan de burgemeester. Als die op een ochtend even aan Stachs bed zit, slaat de jongen zijn ogen op en zegt: burgemeester, u moet een meneer Smit benoemen als president-commissaris. Meneer Smit? Hij bestaat niet echt. Schrijf naar de ministerraad dat u te druk bent met burgemeesteren en dat u een meneer Smit benoemd hebt. Later, als ze het merken van de turfmolm, vlucht meneer Smit naar El Toren. Dan zullen ze denken dat hij een spion was. De burgemeester gaat verrast rechtop zitten. En wat doen alle arbeiders intussen? Vraagt hij geïnteresseerd. Vuurwerk maken. Er mag geen buskruid in zitten. Vuurwerk voor later, voor als ik koning ben. Dan kunt u het vuurwerk door heel Katoren verkopen. Eilt Stach weer? Het lijkt erop. Blauwe en rode en gele sterren zijn beter dan balken en sterren, zegt de koning, mompelt hij. Nadenkend gaat de burgemeester naar zijn kamer. Hij is ernstig geschokt door het ongeluk dat Stach is overkomen. Het was jaren geleden dat de boom een slachtoffer had gemaakt. Resoluut zet hij zich achter zijn bureau en neemt een vel papier voor zich. Hij schroeft de dop van zijn pen. Hij schrijft: geachte excellenties, wegens overstelpende drukte in mijn ambt heb ik gemeend de heer J.P. Smit in mijn plaats als president-commissaris van de kruidfabriek te moeten benoemen. Ik heb de heer Smit leren kennen als een uiterst kundig en betrouwbaar man. Zijn ervaring met wapenfabrikage. Langzaam geneest Stach van zijn verwondingen. Kim gaat weer naar school. De vrouw van de burgemeester bemoeit zich met haar ZB. Stach ligt in bed en leest boek na boek uit de bibliotheek van de burgemeester. De kruidfabriek maakt geen kruid meer. Op aanwijzing van een nimmer aanwezige directeur Smit, voor wie een prachtig kantoor klaarstaat, maar die zijn instructies liever schriftelijk geeft, wordt nu vuurwerk vervaardigd. Alle werknemers staan onder geheimhouding. Het betreft tenslotte een wapenfabriek. En daarom,
Hoewel ze allemaal hoogst verbaasd zijn, lekt er weinig van uit dat ze dagelijks zakken vullen met bruin zand en turfmolm die naar de katoenloodsen worden gebracht en dat ze de pakhuizen van de fabriek vullen met rotjes, zevenklappers en gillende keukenmeiden. Stach heeft een lijst waarop hij bijhoudt hoeveel knallen hij iedere week hoort. Eerst komt er hoegenaamd geen verandering in. Dat kan ook niet, zegt de burgemeester, die iedere avond een uurtje komt praten. Het duurt minstens 2 maanden voor er uit een bestoven bloem een vrucht is gegroeid. En inderdaad, na 2 maanden wordt het aantal knallen langzamerhand minder. Het begint de mensen op te vallen. De kranten schrijven erover. Ze weten dat Stach in de stad is met zijn opdracht. Ze weten ook dat hij ernstig gewond in de burgemeesterswoning ligt. Ze fluisteren zelfs dat Stach zeer goede vrienden is met Kim, de mooie dochter van de burgemeester. Maar ze kunnen zich absoluut niet voorstellen dat de jongen, die koning wil worden, vanuit zijn bed iets aan hun boom kan doen. 4 maanden en 3 dagen nadat Stach is getroffen, ontploft de laatste granaat. Het is juist op de dag dat Stach voor het eerst weer naar buiten mag. Met kijkers gewapend trekken de mensen in een wijde kring om de boom om te zoeken of er nog een granaat hangt. Ze hebben namelijk geleerd om aan heel kleine verschillen in vorm en kleur ontplofbare granaatappels van eetbare te onderscheiden. Nee, het is afgelopen. Alleen normale vruchten hangen er nu nog aan de boom. Een groep mannen van openbare werken gaat erop af met bijlen en zagen. De boom wordt omgehakt. Weliswaar zijn er heel wat wapenvelders die in hun kelder kruipen om tegen de enorme dreun die huns inziens zeker moet komen bescherming te zoeken. Weliswaar rukken sommige van de zusters van de boom zich de haren uit het hoofd en bezweren hun stadsgenoten van de boom af te blijven, omdat er anders zeker vuur uit de hemel zal neerdalen om de stad te verwoesten. Het helpt hen niet. De boom valt en wordt verzaagd tot moten, waarmee een kolossaal vreugdevuur wordt ontstoken. Stach pakt in de burgemeesterswoning de weinige zaken die hij bezit bij elkaar. Voorlopig mag niemand weten hoe het zit met de vernietiging van de boom. Dat is te gevaarlijk. Later, zegt de burgemeester, als je koning bent, zal ik aan iedereen vertellen hoe je het voor elkaar hebt gekregen. Hij schrijft 2 brieven, beide aan de ministerraad. In de eerste, die per post wordt verzonden, staat dat de heer Smit spoorloos is verdwenen en dat hij zelf weer president-commissaris van de fabriek wordt. We moeten voor de veiligheid in vredesnaam maar weer een poosje kruid maken, zegt hij spijtig. Zo gauw ik koning ben, is het afgelopen, troost Stach. De 2e brief krijgt Stach mee om persoonlijk aan de ministers te geven. Intussen stroomt het plein voor het huis vol met mensen die allemaal om Stach roepen. Ze moeten me niet zien, ze zullen van alles willen weten en ik kan geen uitleg geven. Door de achterdeur, zegt de burgemeester, ik breng je via een paar nauwe straatjes naar het station. Nee, ik, zegt Kim. Staan er tranen in haar ogen? Ze glinsteren verdacht. Vanuit het coupé-raampje kust Stach ze droog. Misschien word je nog wel eens koningin, zegt hij. Als je me nodig hebt, kom ik naar je toe, roept ze de wegrijdende trein na. Hij wuift. Nog lang ziet hij haar ogen als sterrenstralen in het snel kleiner wordende wapenveld.